Hotel Delta Lima Oscar. Nou, Amsterdam Den Haag is natuurlijk volop bezig met de voorbereidingen voor de Hamvention volgend weekend en de dagen daaromheen. En ja, dat is de grootste amateuractiviteit in de VS van het jaar, dus dat betekent nogal wat. Amsterdam is natuurlijk volop vertegenwoordigd met een heleboel activiteiten en daar maken ze nog even flinke reclame voor. Maar ja, mensen die daar naartoe gaan, die zullen dat ongetwijfeld allemaal bekeken hebben. En al onderweg zijn misschien. Nou ja, het belooft wat. Het zal weer een hele toestand worden. Met demonstraties en presentaties en noem maar op. Een hoop van de activiteiten daaromheen zijn voor ons nu dus verder niet meer zo interessant. Ze zullen ook een demonstratiestation actief hebben. Zullen we hier waarschijnlijk weinig van merken, maar je weet nooit. W3ZM Zulu Mike -8. En die zal vanaf het terrein daar van alles onderdijven. Misschien ook satellietverbindingen maken. Vanuit de Hamvention in Ohio. Nou ja, verder. De Australische eerste satelliet was vroeger Amsat. Nou nee, niet, nog net niet Amsat, maar wel Oscar 5. Australis Oscar 5. En ja, dat is zo, zo'n 50 jaar geleden dat die satelliet dus afgeleverd werd voor de laatste testen in de VS voordat die gelanceerd werd. En nou, daar zijn ze maar wat trots op in Australië. Daar zijn ze nu aan het herdenken. Ook de Australische omroep is daarbij betrokken. En er worden allerlei programma's in de media gepubliceerd over Oscar 5. En ja, het was toch een bijzonder iets. Het was echt iets van Australië, gemaakt door vrijwilligers. En ja, dat vinden ze toch wel heel bijzonder. Goed, ander ding. In Brazilië hebben ze de Amateur Radio Satellite Community, ARSAT-C, en die is nu 4 jaar oud. Dat is een vrijwilligersclub, geen echte vereniging. Je kunt daar gewoon ook aan meedoen, zeg maar. Dat is geen echt lidmaatschap of zo. Het kost niks, maar je kunt daar gewoon lid van worden, als het ware. En dan meewerken aan projecten waar zij mee bezig zijn in Brazilië. Op het gebied van amateur satellieten. En ze hebben allerlei mensen die daar grootse activiteiten ondernemen binnen die club. Maar ook buitenlanders zijn daarbij betrokken. En dat vinden ze ook wel grappig. De GNU Radio conferentie van 2019 zit eraan te komen. En ze willen iedereen weer uitnodigen om daar verhalen voor te publiceren die dan daar gepresenteerd kunnen worden of op zijn minst in de proceedings kunnen komen. Dus 16 tot en met 20 september te doen in Huntsville, Alabama, als je er naartoe wil. En iedereen is welkom. Allerlei zaken, ook amateur satellietzaken met GNU Radio, die worden daar dan besproken. Komen we later nog even op terug. Verder zijn er weer wat satellieten uit de baanparameters sets verdwenen. Omdat ze verbrand zijn in de atmosfeer. Phoenix, Bird J en Bird B zijn verdwenen. Overigens is een ander probleem dat ook amateursatelliet, ja, eigenlijk satellieten die door amateurs gebruikt werden ook en ontvangen werden en getrakt werden, die zijn verdwenen ook uit de baanparameters publicaties overal. Dus die worden nergens meer bekendgemaakt. Vroeger waren er nog wel eens baanparameters van satellieten niet beschikbaar via SpaceTrack en dus ook niet via CelesTrack van Kelso. Maar die werden dan via een achterdeurtje toch gepubliceerd via bijvoorbeeld Calpoli in Californië. Maar nu hebben ze kennelijk besloten om ook dat soort publicaties te stoppen. En dus zijn er nu een aantal TLA's niet meer beschikbaar, zoals van M-Cubed 2 en OOREOS en NEAS en zo. Dat soort CubeSats, daar kun je helemaal geen baanparameters meer van vinden. Beetje vreemd, want tegelijkertijd is 18 SPCS bezig om een heleboel geclassificeerde objecten te declassificeren, dus weer openbaar te maken. Van enkele tientallen satellieten zijn nu ook baanparameters beschikbaar. Hè? Satellieten die vroeger als supergeheim werden beschouwd, maar die worden nou gewoon gepubliceerd. Maar juist deze simpele CubeSats, die verder helemaal niet van belang zijn, en die worden nou onderdrukt. Dus nu hebben we een probleem. Hoe moeten we die satellieten nou gaan trekken? Ja, misschien zullen we gedwongen worden om zelf dan maar baanparameters te gaan maken op basis van metingen. En dat kan natuurlijk, heb ik al eens eerder gedaan. Maar ja, dat werkt alleen maar lekker als ze een beetje handige downlink-signalen maken. Met 9600 baud brede signalen werkt dat niet lekker. En bovendien moeten we toch nog wel even wat baanparameters hebben van een tijdje terug toen ze er nog wel waren. Om die dan te gebruiken als uitgangspunt. Maar dat is op dit moment nog even niet mogelijk. Dus afwachten hoe we dat gaan oplossen. Verder. Al deze zaken komen later pas. Ja, AMSAT heeft wat CubeSat simulators gebouwd. AMSAT daarna. Voor onder andere educatieve activiteiten en voor zoiets als de Hamvention. Maar die kun je ook kopiëren, zeg maar, van. Die kun je bij hun ook overnemen. En dan kun je dus een CubeSat nabouwen, ook elektrisch dus, en dan daarmee gaan spelen en oefenen. Dus dat belooft ook weer wat. Nou, verder. Diwata 2, tegenwoordig bekend als Oscar 101. Daar worden dus regelmatig nieuwe gebruiksschema's voor gepubliceerd via het Twitter-account van die satelliet uit Filipijnen. En er is dus weer een schema opgezet voor de komende week wanneer die satelliet in bedrijf wordt gesteld, elke dag. Er zijn dus bepaalde perioden van half uur, drie kwartier of zo dat die ingeschakeld wordt. En dan voor bepaalde delen van de aarde beschikbaar komt om te gebruiken. Nou, dat schema moet je dan maar via die Twitter-account dus opzoeken als je daar iets mee wil. Verder zit er een lancering aan te komen van een Falcon Heavy van SpaceX binnenkort met een heleboel kleine satellieten daar ook in, een heleboel CubeSats die gedeeltelijk ook voor ons interessant worden. Dus dat wordt ook interessant om die in de gaten te houden. Daar zullen onder andere ook PSAT 2 en BRICSAT 2 in zitten. Twee satellieten van de Naval Academy. En dat is nogal een toestand, want er is een enorme discussie aan de gang tussen die Naval Academy en de FCC in de VS over de status van die satellieten. FCC vindt namelijk dat het geen amateursatellieten zijn. En de Naval Academy houdt vol dat dat wel zo is. Dus toen kregen ze een probleem met de machtigingen. Nou, officieel voldoen de satellieten helemaal aan de eisen die ook door de IARU en de ITU worden gesteld. En ja, ze werken ook helemaal op amateurfrequenties enzovoort. Dus ja, ze snappen niet waarom de FCC zo moeilijk doet. Maar dat heeft nou al jarenlang discussies opgeleverd. En dat is zo frustrerend dat nou de betrokken mensen bij de Naval Academy gezegd hebben van nou, hier stoppen we helemaal mee. Want dat heeft helemaal geen zin meer om nog op deze manier amateursatellieten te maken. We kunnen kennelijk alleen officiële militaire of overheidssatellieten of commerciële satellieten maken. Maar amateursatellieten wordt kennelijk niet geaccepteerd en dat geeft veel te veel gedoe. Nou, blijkbaar zijn nu toch op het laatste moment machtigingen afgegeven voor PSAT 2 en BRICSAT 2. Die dus in die lancering met die Falcon Heavy zitten. En die zullen dan waarschijnlijk toch niet alleen gelanceerd worden, maar ook ingeschakeld mogen worden. Wat dus eerder met zo'n satelliet niet kon. Die moest uitgeschakeld blijven, ook al was die gelanceerd. Nou ja, dus dat belooft wat allemaal. Maar PSAT 2 lijkt dus op Oscar 84... als ik het goed heb. En is daar een opvolger van. En dus dat was Oscar 84 met zijn Digipeter en zijn PSK systeem. En PSAT 2 gaat ook soortgelijke dingen doen, maar nog veel meer. Er komt een verbeterde PSK 31 relais systeem in van 10 meter naar 70 centimeter. En daarmee wordt dus die mogelijkheid voor PSK gebruik uitgebreid. Verder zit er een SSTV camera in van de Universiteit van Brno in Tsjechië. En die zal dan beelden uitzenden via dezelfde FM downlink op 70 centimeter, waar ook de PSK 31 downlink zitten. Dus die kun je dan meteen ook ontvangen. Verder een mogelijkheid om met DTMF signalen te werken. Uplink naar de satelliet. En dan komt er ook APRS en spraaksignalen naar beneden. Dus dat belooft ook wat. Verder DTMF repeater en APRS repeater. Ook een mogelijkheid met APRS uplink en spraak downlink. Er zitten allerlei rare nieuwe ontwikkelingen in. Dus dat belooft wat. Die gegevens over die satelliet staan allemaal beschreven op een uitgebreide webpage. Voor PSAT 2 op de site aprs.org. Maar goed, APRS uplink en downlink is dan weer op 2 meter 145,825. Eigenlijk zoals Space Station ook en PCSAT en Oscar 11 en ook de eerdere PSAT, oftewel Oscar 84. DTMF uplink is 145,89. En PSK 31 downlink zit op 435,350 uplink op 28,120 in de 10 meter band. Dus dat wordt een interessante satelliet. De andere BRICSAT 2, weer een opvolger van de eerdere BRICSAT. Ook die gaat met APRS werken, met packet dus op 2 meter 145,825 uplink en downlink. En hij heeft ook een telemetrie downlink op 437,600. Verder is die iets minder ingewikkeld, die satelliet. Wel gaat hij ook met voortstuwing testen, een elektrische motor met de mogelijkheid om de baan dus wat te veranderen, maar daarvoor is natuurlijk ook standbepaling en standregeling nodig, die daar dus ook ingebouwd zit. Die beide CubeSats zijn allebei anderhalve unit CubeSats en die zullen dus samen gelanceerd worden, als het goed is, allemaal met die Falcon Heavy. Even kijken, verder hebben we een Ares-verbinding, die was gepland met een school in New York, maar die moest uitgesteld worden vanwege de koppeling van een Dragon ruimtevaartuig, ruimtevrachtschip, afgelopen week. Dus die verbinding wordt opnieuw ingepland. Er zit wel een nieuwe Ares-verbinding aan te komen op de 17e met Spanje, maar dat gaat via een telebridge in Australië, dus dat gaan we hier niet horen. Nou, verder zijn ze in de VS dus volop bezig met een groot project om een grondstation te ontwikkelen voor fase 4 satellieten. Hoewel ze dus al tijdenlang op zoek zijn naar een mogelijkheid voor een fase 4B geostationair amateursatelliet in de VS, is dat nog steeds niet duidelijk wat daar gaat gebeuren. Dat is allemaal uitgesteld en waarschijnlijk voorlopig even niet mogelijk. Maar het grondstation wordt wel ontwikkeld. Het idee is dat die satelliet vooral binaire, digitale zaken gaat doen. Dus geen analoge relais, maar eigenlijk vooral of alleen maar digitaal. Maar dan wel heel uitgebreid en heel complex. Uplink op 5 gigahertz, downlink 10 gigahertz. En nu zijn ze allerlei trucs aan het bedenken om daar een heleboel verschillende digitale communicatiemogelijkheden te creëren. Met onder andere DVB S2 en S2X. En allerlei andere mogelijkheden, verschillende bandbreedtes en noem maar op. Heel complex allemaal. Ze hebben daar de nodige zaken al over gepubliceerd en ze hebben nog steeds een heleboel op het programma staan wat nog ontwikkeld moet worden. Ze gaan GNU-radio er volop bij gebruiken. Vandaar dat ze ook volop mee gaan doen met die GNU-radio-conferentie waar ik het eerder over had. En daar zullen ze het een en ander presenteren. Die conferentie zal dit jaar overigens vooral gaan over ruimtecommunicatiezaken, waarbij GNU-radio een grote rol kan spelen. En op deze manier willen ze daar natuurlijk extra aandacht aan gaan besteden. Nou, dus dat voor de liefhebbers. Digitale communicatie via geostationaire satellieten, nou, die zal dan misschien niet binnen ons bereik zijn. Net zo goed als dat Oscar 100 niet binnen bereik is van de VS. Maar wie weet, misschien toch wel tijdelijk. Hangt er vanaf waar die precies neergehangen wordt. Oscar 94, de Chinese satelliet in de baan om de maan, die is in de komende weken weer een paar keer actief op 15 en 19 mei. Alleen de periode op 15 mei, de vroege avond, is binnen ons bereik in het zuidoosten. Van 18 uur 10 tot 20 uur 10 op 15 mei. Dan kun je dus weer de downlink ontvangen met GMSK en JT4G op 435.4 en 436.4. Het is wel interessant om die satelliet bij de maan is in de gaten te houden, want het zal niet zo lang meer duren voordat die gaat verdwijnen. Ze hebben in januari, 24 januari, de baan iets verlaagd om ervoor te zorgen dat de satelliet uiteindelijk op de maan zal neerploffen. Dan heeft Danny, EA4GPZ, daar eens aan zitten rekenen en bekijken wanneer het nou precies gaat gebeuren. En hij komt er nu achter dat de satelliet waarschijnlijk op de maan neer zal storten op 31 juli. 31 juli. Dus dat is over een paar maanden al. Dus als je nog iets met die satelliet wil, dan zou je snel moeten zijn. Hij heeft alle baanveranderingen helemaal doorgerekend. En dat is vrij stabiel, dus vrij goed te berekenen. En dus ook vrij goed vooruit te bepalen wat er gaat gebeuren. Voor die tijd wilden ze nog wat leuke experimenten gaan verzinnen met die satelliet. Als iemand nog wat ideeën heeft, dan moet hij zeg maar melden. Nou, verder heeft hij ook nog even zitten rekenen waar dat hij dan op de maan neer gaat storten. Nou, volgens de huidige gegevens, met de baanparameters die we nu kennen, zal hij dan op de 31ste neerstorten op de achterkant van de maan. Dus dat zullen we dan helaas niet kunnen waarnemen vanaf de aarde, zeg maar. En waarschijnlijk zal het dan wel zo'n beetje gebeuren op de 31ste juli om 16:47. Ja, plus of min misschien een paar minuten. Danny die stelt voor om eventueel de baan nog een klein beetje te verhogen, zodat hij dan op een iets later tijdstip op de maan stort, maar dan wel aan de voorkant. Dat zou mooi zijn als we dat dan met z'n allen kunnen monitoren en de downlink kunnen bekijken op het moment dat het dan gebeurt. Maar of de Chinezen daarin geïnteresseerd zijn, moeten we maar afwachten. Goed, amateursatellieten checken. AISAT is niet altijd actief, maar soms wel. Die Indiase packet relay systeem. Falconsat 3 wel. Linuxat 2 ook af en toe te gebruiken. Oscar 7, normaal mode B, maar hij wordt in het weekend toch al eens zwaar belast en dan valt hij uit of hij gaat naar mode A. Nou ja, Oscar 92, ook weer vandaag mode LV, de rest van de week mode UV. Oscar 11 was de hele week uitgeschakeld, dus hij zal over enkele dagen wel weer inschakelen. Oscar 29 actief, XW2 satellieten, CAS4 satellieten, allemaal actief. Oscar 50 doet het. Oscar 86, Oscar 88 actief, 91 ook. En de andere satellieten vooral telemetrie. Nou, Oscar 84 ook te gebruiken, DigiPeter en PSK relais. En Oscar 100 natuurlijk volop actief met zowel smalband als breedband systemen. Oscar 101 dan met een bepaald schema met FM te gebruiken. En Space Station, ja, die is toch weer een paar dagen uitgeschakeld, want ze zijn misschien vergeten de amateurspullen weer in te schakelen na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, want afgelopen maandag is daar de Dragon aangekomen, ruimtevrachtschip van SpaceX, met weer een heleboel materialen. En tijdens zo'n koppeling worden de amateurapparatuur in de Space Station altijd uitgeschakeld. Nou, intussen is de bemanning bezig alle spullen uit de Dragon te halen. En ze hebben ook met manipulatorarm de experimenten die aan de buitenkant van de Dragon zaten opgehaald en gemonteerd aan het ISS. Dus die zijn intussen ook operationeel. Verder is de bemanning bezig met vooral medisch-biologische experimenten en daar komen allerlei interessante zaken uit, maar dat is van later belang. Nou, verder. Lancering te verwachten van de week, woensdag als het goed is, van een Falcon 9. Dat is in de nacht van 15 op 16 mei. Falcon 9 met de eerste serie Starlink satellieten die operationeel moeten gaan worden. SpaceX is van plan uiteindelijk zo'n bijna 12.000 van die Starlink satellieten te lanceren. In drie verschillende banen. Ze beginnen eerst met zo'n 1600 satellieten in de buurt van 550 kilometer hoogte. Dan zo'n 2800 satellieten bij 1150 kilometer hoogte. En dan nog 7500 satellieten bij 340 kilometer hoogte. Die zullen allemaal boven 10 gigahertz actief zijn, zo'n 12 gigahertz en hoger, voor internet. Satelliet-internet mogelijkheden worden daarmee dus mogelijk. Nou ja, er zullen nog veel meer van dit soort netwerken gaan verschijnen, maar dit is dus al een hele grote. En die moet echt versneld al op gang komen. Nou, bij deze eerste lancering van Starlink-satellieten zullen er dus 60 in zitten. Die in die 550 kilometer baan moeten komen, als ik het goed heb. En nou, dat zullen we dan wel weer als een mooi spektakel zien gebeuren op de 16e. Nou, en dan komt op de 22e juni dan die Falcon Heavy met een heleboel satellieten, waaronder dus Elana CubeSats, 15 stuks, met daarbij dus die PSAT-2 en BRICSAT-2, maar ook andere zoals LightSail 2 moet worden gelanceerd, opvolger van LightSail 1 van een paar jaar geleden, die dus een groot zonnezeil moet uitschuiven, uitklappen, om daarmee te gaan experimenteren. Nou, maar dat is pas in juni. En als ik het zo zie, zijn dit al de zaken van deze week.